Welkom bij Saint, de podcast van SAI over nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 6 over de rol van de Data Protection Officer, GDPR en Schrems 2. Vandaag gaan we het hebben met Jan Maarten Willems over privacy. Mijn naam is Mark Vaal, ik ben de voorzitter van SAI.
En ik ben Sabrina Broeken, secretaris bij SAI.
En ik ben Jan Maarten Willems.
Bedankt Jan Maarten om de handschoen op te nemen en de eerste podcast te doen rond privacy. Ik weet, privacy is een thema dat heel veel de gemoederen beroert en af en toe ook in het nieuws komt. Maar misschien is het toch belangrijk dat je eerst eens toelicht van, ja, privacy. Hoe ben je daar eigenlijk een beetje ingerold? Kan je dat eens toelichten aan de mensen?
Dat is eigenlijk een mooie start. Ik ben een DPO avant la lettre geweest. En dat startte eigenlijk in 2007, hè, toen nog lang voordat er eigenlijk al sprake was van de GDPR, hè, de General Data Protection Regulation, die momenteel toch wel veel gemoederen beweegt, zal ik maar zeggen. En ik was toen actief als zijnde de CFO van Netlog. Waarschijnlijk jullie nog wel bekend, dat was de Vlaamse Facebook, die eigenlijk op dat moment zelfs veel groter was dan Facebook en zeer innovatief was en in Gent een prachtige setup had met heel veel jonge mensen. En op een gegeven moment kregen wij een brief binnen, toen nog van de Privacy Commissie, en hebben wij eigenlijk daarvoor samengezeten om, ik denk, de eerste, hè, en dat was dan samen met de CEO toendertijd, die rechten gestudeerd had, de eerste privacy policy te schrijven. Toen waren er nog niet veel privacy policies. En dat was nog met onze gerespecteerde Willem de Beukelare, hè, en die is nog langsgekomen bij Netlog. En wij hebben hem toen nog uitgelegd wat social networking was en hoe dat wij gingen. En dat was een zeer boeiende periode, hè. Om eerlijk te zijn, op een gegeven moment had Netlog meer dan 100 miljoen gebruikers, hè, of customers, mensen die op Netlog zaten. En dat was een tijd dat iedereen alles nog deelde. Hè. Ik weet nog heel goed dat wij een pagina live zetten en wij vroegen daar ongeveer een... Ik zal maar zeggen, 70 persoonlijke data van haarkleur, welke krant leesde en dergelijke. Dus heel veel specifieke aspecten die we vroegen. En ik denk dat ongeveer 30% dat invulde, gewoon zonder iets te doen. Dus toen gaven de mensen ook nog zeer graag en zeer veel de data. Daar is uiteraard wel veel veranderd, hè. Maar wij hebben toen eigenlijk samen met de Privacy Commissie ook samengezeten, omdat altijd, en dat was eigenlijk toen al een prioriteit, om daar zo goed en zo kwaad mogelijk de data protection te voorzien. En we hebben er zelfs op een gegeven moment ook zelfs een eerste awareness cursus gegeven. Dus dat was toen, 2007, dat was toch al een tijdje geleden.
Ja, dat klopt. En ik weet dat Willem de Beukelaar, ik heb met hem ook heel veel samenwerkt, ook als technisch adviseur, een aantal projecten met hem samen gedaan. En uiteraard in de Vlaamse Toezicht-commissie ook met hem samengewerkt. Dus heel gepassioneerd persoon rond die privacy en toch met de juiste ingesteldheid. Maar inderdaad, dat was toch wel pioniering in Vlaanderen dan toch, rond privacy. Want ja, jullie verzamelden heel veel informatie. En jezelf bent dan een stukje, hoe moet ik het zeggen, daar dan ook meer interesse voor binnenkrijgen. Want ja, als je CFO bent, ben je de cijfertjespersoon. Hoe ben je dan zo geëvolueerd naar een privacy-expert?
Ja, de evolutie is er dan eigenlijk gekomen. Dat was één van de taken, hè, want een CFO was toen ook iemand die het office regelde en dergelijke. Dus daar hadden veel meer patches. Hè. Dat was niet alleen de cijfers dat daar gebeurde. Hoe is dat dan eigenlijk gekomen? Op een gegeven moment is er de GDPR gekomen. Ja, en dan zijn er de projecten. En eigenlijk al van in 2000, 16, zelfs 17, hè, dus de inloopperiode, hè, om u klaar te zetten tegen die beruchte datum van May 25, 2018, zijn er projecten gestart waar dat het eigenlijk heel eenvoudig was, altijd een as-is-to-be-situatie in kaart brengen, daar een gap-analyse maken, hè, en die gaat er zoveel mogelijk proberen dicht te rijden. Dus, en daar is dan effectief van, ik zal zeggen, misschien vroeger in die tijd 5% van mijn dagtaak daaraan te besteden, of maandtaak, was dat dan eigenlijk 100% in projectvorm, zal ik maar zeggen.
En was het eenvoudig om informatie, want uiteraard de GDPR, inderdaad, is de tekst is wat die is. Is vrij duidelijk, vind ik. Het is een verderzetting op de bestaande wetgeving, zoals je het terecht aanhaalt, van 95. Maar was dat voor u onmiddellijk glashelder van wat bedrijven of organisaties nodig hadden? En zeker, want de rol van DPO staat er letterlijk in beschreven. Dus je wist ook voor jezelf van, was dat moeilijk om bedrijven te overtuigen dat dat belangrijk was in 2016-17?
Je hebt een tijdje gehad dat bedrijven het in het begin, echt begin 2017, was het heel moeilijk om mensen daarvan te overtuigen. Ik moet wel eerlijk zeggen, alles wat er gebeurd is rond Facebook, Cambridge Analytica en dergelijke, die hebben enorm geholpen. Dus in die zin, ja, betere promotie, moeten we eerlijk zijn. En ik denk ook als een Data Protection Authority of een European Data Protection Board heel eerlijk is, ja, het is toch wel een compliancy area, hè, die data protection, die enorm veel aandacht gekregen heeft en waar dat heel veel bedrijven echt wel mee bezig zijn om die in de pure basisvormen die er zijn, hè, zo goed en zo kwaad mogelijk te verdedigen. Hè. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Maar het was zeker in het begin absoluut niet evident. Ik weet zelfs dat ik een kick-off gedaan heb ooit, en dat er enkele C-levels ook aanwezig waren. En na de presentatie was het gewoon 1 minuut stil. En dan zei de Chief Commercial Officer, de CCO, this is a nightmare, zei hij. Maar we moeten het wel doen. En dan zijn we er wel aan de slag gegaan. Je geeft ook aan, Mark, was het altijd even duidelijk? Ik vind dat er heel veel dingen heel duidelijk in staan, terecht. Voor mij, een dada die ik nog altijd gebruik in mijn awareness, zijn die principles die er zijn. En dan vraag ik aan mensen die zeggen van, mogen we dit doen, mogen we dat doen? Want dat is eigenlijk in heel veel, hè, wij zijn gatekeepers, hè, en wij willen geen politieagenten zijn, maar het moet wel eens passeren voor bij ons dat we het kunnen opnemen in, hè, het artikel 30, de Register of Processing Activities. Dat was allemaal in het begin niet zo gemakkelijk om te gaan kijken van, hoe moeten we dat vormgeven? Maar het is wel belangrijk daar dat we er altijd voor gezorgd hebben, dat we dat zoveel mogelijk aan de mensen hebben proberen duidelijk te maken, dat dat best is van die zaken steeds is te laten passeren. Zoveel mogelijk adviezen daar rond te geven in het begin. Zaken die heel gemakkelijk waren, maar het zitten ook zaken bij. Ik denk dat er toch nog veel bedrijven hier en daar wel wat sukkelen, als ik het zo mag uitdrukken. Maar wat zijn nu de exacte retention periods bijvoorbeeld? Hoe lang mag ik mijn data bijhouden? En laat staan, hoe ga ik ze nu effectief deleten, verwijderen op een correcte manier? Ja, daar staat wel iets in, maar dat moet je eigenlijk opvullen van heel veel andere wetgevingen en dergelijke. Dus dat zijn wel nog, ja, heel moeilijke oefeningen die bij heel veel bedrijven eigenlijk op dit moment nog steeds aan het lopen zijn. Maar ik zie alleen maar vooruitgang daarin. Dus ik denk ook dat de authorities daarin wel kunnen tevreden zijn. Of ja, ze gaan dat nooit niet echt zeggen misschien. Maar ik denk toch dat er daar heel veel resultaat geboekt is.
En binnen bedrijven zelf merk je dan, want je zei net, hè, de Chief Commercial Officer, wat een beetje de sales en marketing is. Uiteraard heb je een aantal groepen in bedrijven. Hè. Ik denk aan de personeelsdienst die dan de personeelsinformatie beheert als een moederkloek. En heb je de sales en marketing die zegt van nee, we moeten alles delen, want we willen sales en marketing kunnen doen. En voor hen is dat natuurlijk een beetje een nachtmerrie. En heb je de mensen die operationeel bezig zijn, die ook die informatie moeten beschermen en doen. Heb je daar ook een stukje die cultuurverandering zien gebeuren in bedrijven?
Maar het, dat spreekt ook al een beetje over welk profiel moet je als een DPO nemen. Hè? En als je daar, met alle respect, want ik werk ook heel veel en ook binnen SAI hebben we al workshops georganiseerd, hè, daaromtrent met een advocaten. Maar om, het is een officer. En een officer is iemand die ook ja, begeleidt, inspireert en dergelijke. En iedereen kent het systeem van je stuurt iets door naar een advocaat of naar legal. Hè, en je krijgt meer vragen terug als eigenlijk antwoorden. Of ze zeggen gewoon het mag niet, hè, want het staat daar. En daar heeft mijn rol, wat ik daar juist gezegd heb, of mijn ervaring van vroeger bij Netlog, te werken, heel veel geholpen om eigenlijk het vertrouwen te winnen van die marketeers. Van die, want dat zijn nog altijd een beetje mannen die zoveel mogelijk data willen en daar van alles mee gaan doen. En ik zeg altijd, er zijn bepaalde zaken die echt niet kunnen. En daar zal ik u op wijzen, dan proberen we een oplossing te zoeken. Maar mijn taak, en ik vind dat ook als DPO belangrijk, is ook gaan kijken, niet om te zeggen wat er niet mag, maar om te kijken wat kan wel nog en hoe kunnen we dat op een goede manier doen. Want tenslotte zijn we allemaal bedrijven en moeten we wel blijven business draaien. Dus dat is een belangrijk gegeven daar. Waarbij dat ik ja, zeker ook naar marketeers, retail soms, in sommige van de klanten die ik geholpen heb. Dat is belangrijk, dat we daar wel veel met die data nog kunnen doen, maar dat de data subject, de betrokkenen, wij, de Europese burgers, dat die goed zijn ingelicht wat er met die data gaat gebeuren en dat al hun rechten daarbij goed kunnen uitgeoefend worden. En dat vind ik altijd een heel belangrijk gedeelte. En een laatste punt, wat dat belangrijk is, daarbij is communicatie, heel belangrijk punt, op een vlotte en goede manier communiceren en bereikbaar zijn. Dus niet ergens van achter in een klein kamertje, nee, in gesprek gaan met die mensen en dan zie je dat je toch wel vertrouwen wint en zaken kunt realiseren.
Je vertelde net iets heel pertinent. Je verwees naar legal, dus ik vermoed dat je geen jurist bent van achtergrond. Kan je misschien even... Je bent een economist, ja, zeer goed. Wat mij de vraag doet reizen, soms hoor je, een DPO moet een jurist zijn. Wat is jouw antwoord daarop?
Ik denk dat ik een goed voorbeeld ben, dat hoop ik toch, van niet. Dat kan een legal persoon zijn. Er zijn ook veel discussies, hè. Mark, ik weet dat jij een security oog in het vaandel ook draagt. He, kan het een CISO zijn en dergelijke? Daar zijn toch wel wat conflict of interests bij. Ik probeer echt yin en yang, een Siamese tweeling te zijn. Maar wij challengen elkaar in elk bedrijf waar dat ik actief ben. Dus dat is heel belangrijk daarbij. Legal, ik denk dat er zeker legal kunnen zijn, maar de rol van legal, laat ons een kat en kat noemen, is dramatisch aan het veranderen binnen elk bedrijf. Hè. Vroeger was dat ergens iemand die daar zat en die hoog, ja, moeilijke mail stuurde, waar dat eigenlijk niemand ook de business niet van verstond, wat doen we daarmee? En als die in hun rol ook meenemen en veranderen en mee gaan denken in die zaken, dan denk ik dat dat ook iemand van legal kan zijn. Het is ook soms niet gemakkelijk. Hè. We hebben de boete gehad voor een telco-operator hier in België. Ik vond dat ook niet zo evident wat dat ze daar schreven en wat dat ze daar verweten. Eigenlijk vanuit de autoriteiten. Ja, dat moeten ze een beetje zien. Ik denk dat voornamelijk iemand moet zijn en dat is nu juist iets dat, om zeer eerlijk te zijn, legal niet altijd heeft, of de meeste legal, want je hebt er hele, hele goeie die we ook allemaal kennen en die erop actief zijn, maar die toch ook de techniek kennen, die de systemen kennen, die weten hoe dat een dataflow in elkaar zit en dergelijke. Maar met alle respect, ik heb dataflows en databases nog gekregen van niemand minder dan Jacques van den Bulke, de vorige voorzitter. Dus dat helpt wel, maar in legal, met alle respect, je krijgt dat niet aan de universiteit, hè, hoe dan een dataflow in elkaar zit. Wel een van de essentiële delen om te weten hoe dat uw data protection moet opgebouwd worden. Dus in die zin, er is voor alles iets te zeggen, Maar ik zeg, ja, per definitie zeg ik niet, een DPO moet iemand van legal zijn. Zeker niet, zou ik zelfs durven zeggen.
Ja, oké, duidelijk. Zeker ook naar de rol die je meldde, hè, DPO in het bedrijf. En de GDPR heeft natuurlijk een extra mandaat eraan gegeven. Wat zijn zo de grote uitdagingen? Of wat zijn zo activiteiten die een DPO wekelijks of maandelijks doet? Kan je daar een situatie uit geven?
Als ik het nu kijk, hè, tot 2000, hè, mei 2018 was het 100% projectmodus. En zien dat je een minimale ondersteuning had, dat die minimale basiszaken in orde waren. Ik denk toentertijd was dat screening van alle contracten om te kijken of dat daar een data processing agreement, dus een addendum die eigenlijk alles wat de verwerking van die data gaat beschrijven en ook met de juiste clausules gaat omvatten, die er is. Als ik dan nu kijk bijvoorbeeld naar momenteel, ik schat dat eigenlijk in op 50-50. En dat is 50% toch nog verder werken aan projecten, optimaliseren. Hè. Ik denk steeds verbeteren van wat dat de zaken zijn. En 50% zijn vragen hè, die binnenkomen rond verschillende elementen. Dat kan onder andere zijn nieuwe processing activities die starten. Hè, en dat moeten ook proberen aan de business duidelijk te maken. Hè, dus heel belangrijk in bedrijven die ontwikkelingen doen, dat je ergens toch je voet tussen de deur hebt om in de software development lifecycle of in de product development lifecycle een checkbox te hebben, hè, waar dat ze moeten aangeven, werken we met persoonlijke data, werken we met special categories, hè, want dan, dat zijn allemaal knipperlichten en op basis daarvan dan, hè, dat is nog eens een term, hè, want GDPR is sterk in afkortingen. Ik zeg er dan altijd ook de uitleg bij. Hè, een DPIA, een Data Protection Impact Assessment, waar dan meer en meer authorities gaan naar kijken. Hè. Dus dat zijn bepaalde vragen. Heel veel diverse vragen. Ik heb iemand van sponsoring, marketing gehad, die nu recent, en ik vond dat wel leuk, want ik had, het is voor een bedrijf die toch wel enkele duizenden mensen telt, die bezig is met het ticketing systeem voor een grote voetbalploeg die zij sponsoren. Ja, en daar begint contact tracing bij. Heel specifiek, die vraag gewoon aan mij, dat zijn mailtjes, of e-mailadressen die ze heel goed kennen. Daar komt de vraag bij, hoe moeten we dat doen? Welke data mogen we delen, welke niet? Dat zitten wel met health-related data, hè, want je kunt, heb je de vaccin gehad, heb je er geen gehad, zij de besmet of zij de niet besmet. En dat moet dan door allerlei autoriteiten, kunnen die data dan opvragen. Dat was goed en we hebben daar ook een korte, niet overdreven lang, niet elke DPA moet 200 pagina's zijn en moeilijk, hebben we dat geëvalueerd en hebben we dat neergelegd. En daarachter zei ze, ja, ik had schrik om u te contacteren, maar eigenlijk is dat veel vlotter verlopen dan ik dacht. En dat moeten we eigenlijk krijgen, dat ze het lang op voorhand of zodra dat ze het weten, dat ze dat eigenlijk melden en dat je daarmee aan de slag gaat. Dus, en zo bouwde alleen maar aan elke keer een steentje erbij of een poot onder de tafel en wordt de tafel steviger en steviger. Dus dat is belangrijk. Tweede puntje, omdat je zegt van, ja, wat is belangrijk? En dat is elk jaar, dat staat ook elk jaar op mijn, ik maak een jaarplanning, dat staat bovenaan en dat is awareness. Dus je hebt zowel, ik spreek daarover de organisatie die enkele duizenden medewerkers heeft. Ja, hoe maakt de van een kassier tot de CEO eigenlijk bewust van het belang en hoe gaat hij die zaken gaan doen? Ja, dat is toch wel iets waar je moet terdege bij stilstaan. We moeten ook het niveau aanpassen, hè, want dat is een kassier. Hoe gaat hij dat uitleggen? Hè, die in retail shop staat, bij wijze van spreken. Dat is wel belangrijk. En dus daarvoor, dat is iets waar we heel veel focus op leggen en ook elk jaar. En waar dat ik zelf met marketing, vind ik zelf dan een heel boeiend gegeven, gekeken heb, hoe kan ik GDPR, Data Protection, marketeren. Bijvoorbeeld, een van de activiteiten die we daar gedaan hebben, was op iedereen, op elke desk, waar dat er desken waren, en dan spreekt over meerdere landen, kregen ze eigenlijk een flyer, maar ook een camerabeschermpje, dat schermer, met de naam van het bedrijf op en dergelijke, op hun bureau geleverd. Ja, dat zijn marketingactiviteiten, maar we hebben die wel nodig gehad, omdat het is belangrijk dat ze ons weten te vinden. En als je spreekt over 10.000 mensen bijvoorbeeld, ja, dan moeten gewoon openstaan en moeten ze elke vraag daarin kunnen gesteld hebben. En dat doen we elk jaar opnieuw. We hebben echt een format van GDPR refreshers en dergelijke, waar dat we de actualiteit bespreken. Zowel GDPR in action, want sommige mensen zeggen, ja, wat is het? En heeft het ons geraakt en komt het dichterbij? Waar dat we dan tonen welke lessen dat we eruit trekken en wat dat we eraan gedaan hebben om het nog te verbeteren. En dan een tweede gedeelte is altijd specifieke attentiepunten voor dat jaar dat we toelichten.
Mm-hmm. Merk jij een verschil tussen, maar je spreekt over cassiers en tussen bijvoorbeeld een sector als retail, wat B2C is, en een B2B-sector, zit daar verschil op of niet?
Ja, er zit een groot verschil op. Ook gewoon, allez, laat ons een kat noemen. Mensen die, digital companies, die spreken over heel veel customers, miljoenen of honderdduizenden. Ja, die zitten echt in de forefront of alle challenges. Een echt bedrijf, ik spreek... Ik heb ooit een bouwbedrijf geadviseerd. Ja, bedoel, ik heb daar ook gezegd, ik zal 1 keer per kwartaal langskomen om te kijken hoe dat het is. Daar is een project vooraf gegaan. Maar dat hebben we in werking gezet. Ja, en die verwerken eigenlijk quasi niet zoveel data. Alhoewel dat die veel applicaties hebben. Hè. Safe at work, en dan moeten ze inloggen en iPad. Maar daar is het, ja, je moet kijken, en dat mag soms ook mijn stukje humor zijn, maar bijvoorbeeld alle bouwvakkers hebben een box gekregen en daar zat iets in rond data protection, waar dat we hun duidelijk maken. Want ze hadden wel het geval gehad van een kraanwerker die zeer hoog zit, dus zeer veel ziet. En ook de tuinen die ernaast liggen. En het was een schaars geklede dame waar dat er een foto van genomen werd en die op Facebook is gezet. Ja, ik noem maar op, maar dat spreekt dan aan. Hè. Dus, maar wij hadden zelfs kleine schermen die in de werkhuizen zat, die op de werven zelf staat, een werfhuis. En daar waren kleine video's die afgespeeld werden als ze hun boterhammen aan het opeten waren. Dus het kan van dat niveau gaan tot ja, effectief wat dat we nu topics die er zijn, die je echt naar boven moet brengen en waar dat je moet wijzen op de risico's. Want een DPO heeft een adviserende functie, beslist in principe nooit niet over bepaalde zaken. Het is de business, het C-level, die zegt van dat risico gaan we nemen of dat risico gaan we niet nemen. Maar ze moeten wel goed geïnformeerd zijn.
Ja. En de reacties heb je ook als DPO, krijg je ook veel te maken met reacties of aanvragen. Want inderdaad, in de GDPR staat ook wel dat de burgers meer inspraak krijgen, dus meer kunnen inzage krijgen in informatie, klacht kunnen neerleggen of willen vergeten worden. Merk je daar een evolutie in, dat je dat ook wel moet behandelen als DPO?
Ja, maar ik ga daar zeer eerlijk in zijn. Ze hebben hun weg heel goed gevonden daarin. Ik zeg ook altijd, moeten we one complaint can make a difference. Dus we moeten het altijd heel strikt, en daar steken we heel veel training in, om de mensen daarin het ook soms te laten detecteren dat het gaat over iets van data protection die er is. Want soms ja, stelt een klant ook, en wat dat ze ook mogen doen als vragen, want een klant kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil van jullie niks meer te horen krijgen. Ja, wat is dat? Is dat een data deletion request? Is dat het eindigen van een account? Dus je moogt wel een vraag terugstellen. Hè? Dus wij hebben als bedrijf veel plichten, maar ook een gebruiker mag het ook niet, hè, moet daarin ook weten wat dat juist doet, waarin dat wij de juiste informatie moeten leveren als we zo'n vraag binnenkrijgen. Dus dat is belangrijk. Ik kan u gerust zeggen, ik heb bij alle bedrijven waar dat in 2000... mei 2018, heb ik alle vragen in het begin zelf gekeken om dat te analyseren. Maar dat waren er veel te veel. En ik spreek echt over tientallen per week. Hè. Dus dat was eigenlijk niet te doen. Dus in alle grotere bedrijven waar ik zit, is de customer service ingeschakeld. En voor mij is dat een oproep zoals een ander. Maar die worden uiteraard gelabeld als Data Subject Access Request hè, en DSAR. En zij doen 90 tot 95 tot 97% van alle gevallen, hè, kunnen zij eigenlijk oplossen met de juiste templates die ze daarvoor hebben en dergelijke. En voornamelijk de personen te woord staan. We zien ook dat het soms wordt misbruikt, hè, want een van de zaken die er is, hè, je hebt uw privacy policy, daar staat een e-mailadres in, hè, dpo@company.idon't know. Hè. Dat krijg je dus van alles binnen, want ze kunnen daarmee u contacteren, of toch het bedrijf contacteren. Ja, en sommige bedrijven, sommige mensen, als ze niet tevreden zijn, grijpen ze dat dan aan om misschien een beetje hun frustratie of hun ontevredenheid te uiten. Maar ik moet eerlijk zeggen, staat de mensen te woord. En dat is ook het fundamentele basisidee achter de GDPR, is die burger meer macht geven, duidelijkheid, transparantie verschaffen. En dat is een kerntaak die je als DPO moet hebben naar gans uw organisatie om te zeggen, als daar vragen rond zijn, moeten we daar verplicht op antwoorden.
Wat zijn de typen van vragen die je dan voornamelijk hebt binnengekregen of hebt gezien? Zijn dat dan deletion requests of data portability zaken? Of hoe zit dat?
Data portability is weinig in de sectoren waar ik zit. Hè. Dat wordt ook zeer veel automatisch ook geregeld. Hè. Ik denk bijvoorbeeld in de telco-sector. Hè. Denk maar aan je gsm-nummer, dat kun je overnemen van de ene telco naar de andere. Banken ook, hè. Meer en meer begint dat daarin te werken. Zeer veel data deletion hè, requests hè, die er zijn. Dat is een heel specifiek en inzage. Hè. Dus dat zijn voor mij absoluut de toppers. En dan heel veel van die zaken probeert je ook te automatiseren om al te zijn. Ja, ik denk aan hoe gaan we bijvoorbeeld eigenlijk spreekt het over een stuk lasagne-strategie daarbij is dat 95% van de procent van, zeker als je B2B bent, B2C en je hebt een website, dan heb je bijvoorbeeld My en dan het bedrijf dat daarachter staat en daar kun je op inloggen en daar kun je heel veel zaken zelf doen. Dan kun je data ten eerste wijzigen, correct zetten en dergelijke. Dus we proberen daar zoveel mogelijk de gebruikers dat te geven. Je kunt daar buttons achter steken, bijvoorbeeld om ook de geschiedenis en eigenlijk uw information request te vragen. En dan zijn er specifieke vragen, maar ik zeg dan effectief, diegenen die bij mij komen, zijn dan wel de moeilijke over, ik wil meer data, ik geloof niet dat dat alle data, ik denk dat je meer data hebt. Ik heb ook al gezegd, in de heel veel DSAR's, jullie hebben het recht, hè, op een gegeven moment dat ze blijven mail sturen om te zeggen, je hebt meer data. Ja, gaat dan naar de DPA of hè, de lokale Data Protection Authority en dat ze dit komen bekijken. Ik voel me daar echt sterk in de schoenen staan om als het niet is, dan kunnen die zaken ook niet leven. Dus ja, één, data deletion en inzage in de data komt heel veel voor, maar we proberen ten alle tijde ook lessen daaruit te trekken, dat te meten en zoveel mogelijk te automatiseren. Hè? Want dat is toch wel belangrijk.
Ja, en in het kader zeker voor de SAI-luisteraar, de automatiserende tools, zijn er bepaalde tools of technieken of automatiserings-tools die je gebruikt als DPO? Want privacy lijkt zoiets heel mondijn vanuit veel, zoals je zegt, e-mail, Word en zulke files. Maar ik kan me toch inbeelden dat er toch heel veel moet geautomatiseerd worden. Zoals je zegt, er kan al veel geautomatiseerd worden bij de IT helpdesk of de service desk. Maar zijn er specifieke tools die jij gebruikt als DPO of die je aanraadt aan mensen? Dat je zegt van, die zaken moet je toch zeker bekijken of technisch onderbouwen?
Ja, ik heb overlaatst en dat was een zeer boeiende oefening. is naar 10 bedrijven een recht op inzage gevraagd. Zowel van verzekeraars, telco-operators, banken, maar ook, ik ben een fiere inwoner van de stad Aalst, dat doorgestuurd naar de stad Aalst. En ze bellen mij en ze vragen mij, ja, je bent eigenlijk de eerste burger van gans Aalst die ooit een inzage in zijn data gevraagd heeft. Ja, voor hun was dat een huzarenstuk. Ik heb hun ook direct gerustgesteld. Ik zeg, ja, ik weet dat je 30 dagen hebt. Maar het is meer voor een idee te krijgen en een gevoel erbij te krijgen, ook van hoe dat jullie die zaken doen. Dat was heel vriendelijk. Ze hebben er hard aan gewerkt. Ze hebben ook, om te zien, om het te identificeren, hebben ze die, de juiste stappen genomen. Zelfs nog een keer een call opgezet, waar ik dan mijn identiteitskaart moest laten zien. Dus dat is eigenlijk heel professioneel. Maar ja, dan moesten ze beginnen zoeken, waar zitten er overal data? Maar dat is gigantisch, hè. In een stad heb je de burgerlijke stand, je hebt bevolking, je hebt het archief bijvoorbeeld. Wat zit er niet in een archief in? En ik weet van ingewijden dat ze naar al die diensthoofden een e-mail gestuurd hebben. Kan je eens zoeken welke data je over deze persoon, dus mezelf, Jan Maarten Willems, geboren in 1973, ter beschikking heeft? Dus dan hebben die dat moeten uitleggen en dergelijke. En ze zeiden, ja, je moet toch wel wat rekenen, want dat gaat er wat tijd vragen. Ik zeg, don't stress, hè. Ik ben hier niet voor jullie daarin moeilijk te maken. Maar dan voelde ook van, ja, dit kan niet. Hè. Dat moet geautomatiseerd worden. Daar moet je een idee rond vormen en dergelijke. Terwijl van anderen krijg je dat bijvoorbeeld, ik heb banken gehad waar je de dag daarachter echt een volledig overzicht van alle zaken die je daar ooit gedaan hebt, en lang, hè, waar je al 10, 15 jaar klanten, dat zij je data kunnen meegeven en in een proper, Dus ik denk, daar zit mijn automatisering. Of dat je daar nu echt een tool gaat voor vinden, om eerlijk te zijn, Mark en Seppe, die zomaar op de markt is. Ja, dat is andere koek, hè? Want je zit toch echt met je datateam, dat je dan moet samenzitten, die daarop bepaalde queries loslaten en die een rapport trekken, hè, die daaruit komt. Maar enige dat er is, kunnen die vragen wel veel gemakkelijker beantwoorden.
Het is wel wat paradoxaal, want zoals je al zei, in de aanloop naar 2018 hoorde ik bij sommige sectoren en sommige bedrijven zeggen, eigenlijk is het dankzij de GDPR dat we nu echt eens serieus hebben moeten kijken naar ons data-integratieverhaal en doorheen alle silo's gaan van het bedrijf, alle departementen, de wildgroei aan operationele software die er ook vaak al is. En nu worden we echt wel geforceerd om dat allemaal samen te brengen, want als iemand vraagt waar zit al mijn data, moet je naar al die systemen gaan om de data te extraheren. En dat is wat dat geen enkele voorgaande oefening die misschien meer als valuable werd gezien, vanuit een marketingstandpunt of salesstandpunt, eigenlijk heeft er niks zoveel druk gezet dan de GDPR. En dat is wel boeiend om te zien. Bijvoorbeeld bij banken heb je dat heel sterk gezien, hè, dat verhaal.
Nee, ik denk dat zeer terecht, hè. En ook in ja, veroudere systemen, zal ik maar zeggen. Ik heb het daar juist al aangehaald ook, hè, data retention, hè, en data deletion. Vooral hun rapporten, gaan de rapporten nog blijven? Bij een bank zitten dan, die moeten dan naar de ECB-rapporten maken. Daar hebben ze heilige schrik voor dat er daar iets gebeurt als ze bepaalde data gaan deleten. Dus ik denk dat die oefeningen nog altijd bezig zijn. Hè, want ik zeg ook altijd, zet dan een dataretentie, hè, want dat is op zich al moeilijk. Hè, en kijk dan het jaar nadien of dat we het niet kunnen scherper stellen. Hè. En oké, dan kun je, denk ik, in mijn ogen, kan een autoriteit zeggen van oké, we kijken daarnaar. Ja, dat is, je zou dat moeten scherper zetten. Of die wet zegt eigenlijk dat je het geen 7, maar 5 jaar mag bijhouden. Ja, we gaan ervan uit dat die 2 jaar extra, dat die data ook veilig altijd zijn. Hè, voor alle duidelijkheid. En dat er geen impact is voor die. En dus dan gaat het elke keer, zal ik maar zeggen, scherper stellen waar dat dan mogelijk is. Maar je bent wel al af van data die 30 jaar oud is, die je maar 7 jaar mag bijhouden. Maar dat blijkt, daar ga ik zeer eerlijk in zijn, dat is een heel moeilijke oefening. Hè? Want dan kom je bij de business en dan vragen ze hun wel af, ja, waarom moeten we dat doen en dergelijke. Waar dat er genoeg argumenten voor te doen zijn. Maar daar moeten budgetten voor voorzien. En dan moeten ook, denk ik, autoriteiten begrijpen dat ja, bepaalde bedrijven moeten, moeten... Ik vind dat ze altijd mogen vragen, wat is uw planning? Waar gaat het naartoe? Wat zijn de next steps? Waar zijn ze al verbeterd in maturiteit? En dan kan dat ook elk jaar gebudgeteerd worden. Veel hebben gedacht, GDPR is een hype, hè, voor alle duidelijkheid. Als we het zien, het is alleen maar gestegen. Elk jaar moet ik mijn State of the Union schrijven voor die bedrijven. En waar ik dan eens zeg wat dat is, ja, moet ik zeggen, het is weer, dat is een boeiend jaar geweest, hè, het voorbije jaar. En we zijn dat tegengekomen en nu is het Schrems 2 en Brexit die er dan aankwam, niet aankwam. We mogen niet inschatten als Brexit niet een deal was die nu was en die daar ergens tussen kerstmis en nieuwjaar, denk ik, met een kalkoen bedisseld is. Mocht dat geen Brexit deal geweest zijn, en ik spreek nu zuiver over de data transfers en dergelijke, ja, dan denk ik wel dat er wat mensen op 1 januari of zelfs 28 en 29 december aan het werken zouden geweest zijn, terwijl dat we nu toch een iets rustiger nieuwjaar gekregen hebben door die Brexit-deal. Dus dat zijn wel belangrijke evoluties die daarmee spelen. En het blijft, en ik denk, Seppe, dat dat terecht is. Wat dat je daar aanhaalt, is dat dan een echte trigger is geweest om heel veel zaken te gaan optimaliseren in het bedrijf.
Jan Maarten, een vraag die ik ook dikwijls krijg is vanuit bedrijven het recht of de verplichting om te anonimiseren of te pseudonymiseren. Hoe kijk jij daarnaar als DPO? Wat kan er niet? Wat is realiteit en wat is praktijk versus theorie?
Ja, ik denk dat je daar de oefening om het te gaan doen is... Het is ook een moeilijke oefening. Hè. Het is eigenlijk een zeer technische oefening hè, die je daar gaat kijken. Dus dan moet je echt al met je data-architecten hè, die er zijn en kijken wat dat de mogelijkheden zijn, ook van de systemen. Hè. Dus daar raad ik voornamelijk af, voor alles dat nieuw is, van probeer daar de principes hè, van data protection by design and default in te bakken. En ook als je tools koopt hè, of aankoopt, implementeert in je bedrijf, ja, stel de vraag al, wat, hè? Want iedereen is bezig met dat tool live te trekken en daar zaken uit te halen, maar wat hè, gaan we doen met onze dataretentie en de data deletion? En er zijn wel tools in die dat ook stuk kunnen doen. Als je het moet manueel doen, dan zie ik, dan wordt het vergeten, dan krijgt het geen prioriteit niet meer en dergelijke. Dus dat zijn hè, de technieken die waar ik toch heel veel op het technische reken hè, en zaken die daarin werken. We zitten ook met gegeven van encryptie. Ik denk dat daar hè, heel veel data eigenlijk toch, dat ik zie, soms nog niet geëncrypteerd zijn en waar dat er toch technisch gezien zeer veel mogelijkheden zijn om die te doen en die eigenlijk op zich al een extra shelf aan bescherming en het risico enorm verlagen. Dus dat zijn zaken waarbij dat er kan gewerkt worden. Ja, en ik denk, er zijn de obvious voorbeelden hè, die je kunt doen rond pseudonymisering of zaken die erbij gebeuren, asterixen gaan zetten en dergelijke, bepaalde velden gaan afsluiten die zeer specifiek zijn, die je misschien moet gebruiken en die gevaarlijk zijn. Dus ik denk dat daar wel maar, genoeg mogelijkheden zijn. Maar het is geen gemakkelijke oefening. Je moet zeer diverse mensen rond de tafel krijgen om zowel het technische luik af te stemmen en het gedeelte langs de business. Hè, dat ze hun werk ook nog kunnen gaan doen. Ik kan alleen maar zeggen, en dat is ook een taak van een DPO, is enabler zijn. Hè. De mensen rond de tafel brengen, de situatie schetsen en kijken dat je daar stapsgewijs mee verder gaat. Dat is,
Je zei daarnet al, je sprak aan dat dat een moving target is, privacy. Je sprak al over de Brexit, die dan gelukkig meevallen. Maar uiteraard, onze Oostenrijkse vriend Max Schrems is er terug in geslaagd om het nieuws te halen. In de tijd heeft hij Facebook even en de Europese, Amerikaanse regelgeving even onderuit gehaald. Terecht, want er zaten gaten in. En de vraag is nu, ja, nu hoor je veel over dat tweede verhaal, hè, zijn tweede luik, Max Schrems 2. Misschien moet je even toelichten voor de mensen, wat is dat juist en wat betekent dat concreet?
Dus Schrems 2, hè, dat is eigenlijk een landmark decision die genomen is door de European Court of Justice, hè, in de zomer van verleden jaar. En die heeft twee dingen eigenlijk, hè, die daar zeer concreet, enerzijds hebben zij gezegd, hè, en dat is dan zeer specifiek naar de US, de datatransfers buiten de economische European Economic Area, de EEA, en daar gaat het over. Dus je moet dat heel eenvoudig zien als de data die je doorstuurt naar Amerika, maar dat kan ook India, dat kan Noorwegen, een land buiten
Australië,
die, ja, Australië zijn, hebben ze een heel specifieke beslissing genomen rond een, ofwel heb je een adequacy decision die er is. Bijvoorbeeld op dit moment zijn we daar aan het werken voor de UK, dat dat land eigenlijk dezelfde principes hanteert rond data protection, en dan is dat eenvoudiger om die datatransfers te doen. Bij Amerika noemen dat de privacy shield, en daar zijn er nog andere van geweest, en die hebben ze invalid verklaard. En dat was eigenlijk ook de klachtenstuk daarbij. Dat heeft twee elementen. Dat is enerzijds, geeft dat genoeg ondersteuning naar de GDPR, maar ze kijken daarbij ook enorm naar surveillance. Hoe ver is de andere, bijvoorbeeld de US, en daar hadden zeker destijds nog met Trump, ik noem het altijd de war against terrorism en de digital acts die daar zijn, dat eigenlijk als je daar data naartoe stuurt, sturen je het ook naar het grote data lake van Mr. Trump en konden dat doen. En Mark Schrems heeft gezegd, als ik mijn data naar Facebook stuur, dan zitten die in de US. En misschien zal Facebook en Google, ik ga daarvan uit toch, we moeten niet altijd slecht zeggen over die, dat die security-wise en dergelijke echt wel miljoenen geïnvesteerd hebben en top werken om die data zo veilig mogelijk daar te houden. Maar hij kan gewoon aan die data. En op het moment dat hij dan vraagt data deletion, mijn data subject access request, dan krijgt hij die niet gedelete in het data lake van Mr. Trump. En dat is eigenlijk een probleem die daarbij. Dus dat was een eerste gedeelte. En dan, als de privacy shield niet meer actief is, moet je eigenlijk gaan kijken naar andere methoden. Of er is de adequacy decision, of wat dat ze noemen de SCC's, de standard contract clauses. Dat zijn, zoals dat het zegt, dat zijn contractuele bepalingen die standaard zijn, en die je dus bijvoegt aan je contract, die ook zijn opgesteld, die trouwens op dit moment nog eens in kader van die Schrems 2 uitspraak of case nog eens volledig worden herbekeken. Ja. Maar een heel belangrijk gedeelte, daarbij hebben ze gezegd, ja, dat moeten ook nog eens case by case, dus dat wil zeggen contract per contract of leverancier per leverancier gaan kijken, dat ook supplementary measures zijn genomen. En daar zijn er verschillende. En dus daar is een van de zaken die op dit moment is daar heel veel ongerustheid over. Omdat er een beetje verschillende uitspraken ook zijn. Gelukkig ook eentje langs de goede kant. Maar we hebben bijvoorbeeld de Bavarian in Duitsland, Data Protection Authority gehad, die dit aan de kaart heeft gebracht bij een paar bedrijven en die gezegd heeft, ik denk dat het ging, als ik het daar niet verkeerd had, over Mailchimp. Maar hoeveel bedrijven gebruiken niet Mailchimp? Laat ons een kat en kat noemen. De Franse, de KNIL, die normaal gezien ook heel strikt is, Data Protection Authority, heeft dan weer gezegd van nee, bepaalde zaken kunnen wel onder die en die voorwaarden. Dus ik denk dat we dat volop aan het bewegen is nog, maar met die uitspraken die er nu geweest zijn, zie ik toch een beetje licht in de einder. En wat ik adviseer daarbij is, kijk eerst naar uw data. En daar gaan we weer. Het eerste gedeelte is naar uw data gaan kijken. Ja, als dat gaat over een e-mail en een naam en dergelijke, ja, met alle respect, maar wat is Trump daar alleen met dat mee? Niet zoveel. Dus dat zijn de gewone, als ik het zo mag noemen, personal data. Gaat het over special categories of data, ja, dan moeten echt 2, 3, 4 keer nadenken om het nog naar de US, naar India of gelijk waar te gaan sturen. Ik denk dat die soorten bedrijven, en je ziet ook dat daar de authorities op focussen, die met die special category, health data onder andere, hospitalen en dergelijke, ja, die gaan echt wel moeten kijken of dat ze het niet beter hier in Europa houden. Dat is mijn advies. Hè. Dus dat moeten plannen. Je kunt het niet direct, hè, van één op dat. Maar bijvoorbeeld vandaag heb ik gelezen dat de Portugese Data Protection Authority een bedrijf die bepaalde data, health data, verzamelt, moet stoppen binnen de 12 uur. Zeg dat manneke tegen het CEO, hè, of tegen gelijk je board, van je moet stoppen binnen de 12 uur om een provider waar dat je je data, je operationele data en alles stuurt van een researchprogramma, moeten stoppen binnen de 12 uur. Dat is extreem kort, hè. Dat is, ja, dus je moet zowel daar... Dus ik vind daar, als je naar health data gaat en dergelijke, dat je daar zeer specifiek moet ingaan. En dan moet je kijken welke categorie van data heb je. En als je die gaat goed beschermen, hè, dus ik spreek hier al over encryptie, want dan stuur je eigenlijk geïncrypteerde data naar de US, dan kan daar, hè, dan zijn ze steeds het risico aan het vermijden, aan het verminderen. En laat ons zeggen, de grote jongens, want met dit hier, met deze uitspraak, raken ze voornamelijk ook de grote jongens. Ik noem ze op, de Amazons, alle clouds, hyperclouds, de Amazons, de Googles, Microsoft en dergelijke. En die komen wel, en dan komen we denk ik ook voor het SAI op een heel interessant gegeven. Die komen wel stilaan met oplossingen. We hebben met een groep van DPO's verleden week nog een call gehad met Microsoft Redmond. En daar hinten ze op confidential computing. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de key van de encryption, die blijft eigenlijk in Europa, of die blijft zelfs bij de persoon. Dus enkel hij kan ooit die data terug open doen. Ja, maar mij mag die data dan in het data lake zitten van Trump en nu Biden. Ja, dan gaan ze daar eigenlijk in principe heel weinig mee kunnen doen, tenzij dat ze misschien andere zaken of grotere systemen of investeringen in doen. Maar het zal toch niet evident zijn. En in principe zal het ook quasi niet lukken. Gaat het ook niet interessant zijn om die data gewoon te gaan encrypteren en daar decrypteren, zal ik maar zeggen. Dus dat zijn wel zaken, maar dat moet uitgekristalliseerd worden. Want, wat dat er toen ook werd gezegd, je kunt die zaken al beginnen toepassen. Ik dacht ook dat er ergens al bij een van de Belgische overheden een proof of concept loopt met die confidential computing van Microsoft. En wat dat daar belangrijk is van, verliezen we geen performantie en geen functionaliteiten. En daar zag je toch dat er dan bepaalde functionaliteiten zijn. En onze gebruikers allemaal, van iedereen die bij TSAI in de IT technologie zit, onze gebruikers willen het toch allemaal zeer snel, rap, normaal en dergelijke. Dus dat moeten we zien. Dat is die triangle. Usability, privacy en security. Dat is een mix. Dat is een driehoek die je eigenlijk altijd moet proberen in evenwicht te houden. En waar dat iedereen toch wel zijn deel moet kunnen krijgen, vind ik.
Maar in het licht van die beslissing, stel... Ik als IT-expert, ik wil gebruik maken van Amazon hun cloud-oplossingen en ik zou zeggen, ik kies een datacenter uit in Frankfurt bijvoorbeeld, dus binnen de Europese zone. Is het probleem dan niet opgelost? Of?
Nee. Dus dat is eigenlijk een beetje de hele problematiek. Is bijvoorbeeld, het is ook Amerikaanse bedrijven die access hebben op die data. Of Amerikaanse, dus ook buiten de Europese economische area, die er zijn. Bijvoorbeeld, veel van die bedrijven werken met een 24/7 support. Dus het kan ook zijn dat er die gewoon accessen, die data, vanuit... En dan zijn ze op dat moment sowieso al een stuk data aan het uitwisselen. Dus daar moeten in principe echt wel nog oplossingen voor komen. Maar het is natuurlijk veel beter dat uw datacenter al... dat verlaagt uw risiconiveau daarin. En daar zitten mij wel opgeleide mensen en dergelijke die ook eigenlijk die access niet gaan krijgen. Dat is eigenlijk voor problem solution dat die dat gaan doen als er bepaalde zaken zijn. Maar dat is niet het geval voor... die data Cambridge Analytica gewijs te gaan misbruiken. Hè. Dus dat is een belangrijk gegeven. Dus ik geef dat ook eerlijk toe. En ik denk ook dat de autoriteiten dat weten. Op dit moment, dat heb je ook gezien met die uitspraak van de Beverien, Data Protection Authority, is dat die zeggen, we hebben aan het bedrijf gezegd van, jullie zijn er niet mee in orde, maar je hebt wel een actieplan om het in orde te gaan brengen. Je hebt ook bepaalde juiste measurements. En ook de nieuwe standard contract clauses zijn nog niet gefinaliseerd. Dus we houden het in de gaten. En die zullen zeker binnen 6 maanden een keer naar terug gaan. Maar ze hebben wel geen boete gekregen. En ik vind dat eigenlijk een heel goede approach. Dat je zegt van, op dit moment laat ik een kat noemen. 99 van de digitale bedrijven die in B2C zit in Europa, zit in breach met SREMS. Puntenkoer.
Ja, maar het gaat ook, zoals je zegt, over het goede huisvaderprincipe. Nou, als de bereidwilligheid er is, dan... En inderdaad, uiteindelijk is het ook een zeer technische discussie, want je haalt dan al encryptie aan, bijvoorbeeld. Zelfs als je zou samenwerken met een Europese datapartner en de servers staan ergens in Europa, op de manier waarop de fundamenten van het internet werken, kun je toch nog altijd voor hebben dat er tijdens de transfer, dat Border Gateway Protocol is gebaseerd op vertrouwen, dat het toch langs de US of langs China passeert. Dus encryptie wordt dan al bijna een noodzaak. Dus zeer uitdagende setting, denk ik, om dat ook op technisch vlak echt volledig opgelost te krijgen.
Ik denk ik noem die zaken, kijk naar welke data, dat is een eerste eenvoudige tip. Als dat special categories of data zijn, bekijk het 3 of 4 keer opnieuw, of dat je toch niet echt in Europa kunt houden. Want dat gaat heel moeilijk zijn. Ja, en vooral de andere data, kijk welke dat die zijn. En ja, in elk geval, al die data moet geëncrypteerd zijn voordat je ze over gelijk wat begint te sturen, buiten de Europese economische area. Maar op zich, alleen al die denkoefening, waarmee dat we al heel veel zouden winnen, denk ik, en de grote uitwassen die er mogelijk zouden zijn daarin, dan denk ik dat we al een hele stap gezet hebben. En dat is, denk ik, voor elk bedrijf, die digitale B2C grotere spelers, moet dat de taak zijn in 2021 om dat zo goed mogelijk in kaart te brengen en daar de eerste stappen voor te ondernemen.
Het Trump-tijdperk is voorbij. Sommigen hebben ook geopperd, want het is wel zeer sterk gericht naar die privacy shield. Hè. Misschien is het wel een manier, en ook op politiek vlak in de US beweegt daar nu wel een beetje, is het een manier om de US ook wat te dwingen om ook GDPR-achtige wetgeving aan te nemen. Maar ik weet niet wat jouw idee daarover is, of dat je denkt dat dat überhaupt gaat gebeuren, of niet.
Maar je ziet heel veel in de US aan het gebeuren. En dat is nu nog meer op statesniveau en nog niet op het federaal niveau. Ja. Ik moet eerlijk zijn, we kunnen heel veel over Europa zeggen, maar ik heb het moeten ook onderzoeken, omdat daar een vestiging zit die er ook mee te maken heeft voor een van de klanten. Het is een complete mikmak in de US. Daar heb je staten met niks. Je hebt dan de California, die eigenlijk een GDPR-alike act heeft, Data Protection Act heeft, of Consumer and Data Protection Act heeft. En er komen er meer en meer bij. Dus het verandert daar. Het is een beetje gelijk de COVID-reis, de kaart met dat is een groen en een oranje en een rood land, dat flikkert en dat gaat verder. Dus daar zal binnen dit en een afzienbare tijd, denk ik ook op federaal niveau, wel iets komen. Maar ik moest het voor één state heel specifiek onderzoeken. En bijvoorbeeld als je daar een data breach hebt, stond er letterlijk in, dan moest je naar de sheriff stappen. Dus ik wil maar zeggen, ik ben echt niet aan het zwanzen nu, zo was het. Terwijl dat er andere steeds al veel verder staan, en waar dat je ook hebt van, er is een autoriteit die daar toch een stuk naartoe kijkt. Dus in die zin, ik denk het niet. Eigenlijk, Seppe, wat hij hier vraagt, is een zeer filosofische discussie ook. Europa heeft gewoon te laat alles zien gebeuren. En ons data zit, met alle respect, voor 95% zit in de US en zit bij die grote spelers.
Ja, onze realiteit, hè.
Ja, mochten wij een echte... Daar wordt nu veel over gesproken, dat ze bijna gaan afgesplitten Amazon Europe maken en dat. Maar dus die echt daarbij... Ze zijn nu van allerlei initiatieven aan het doen, maar dat, ook dat zie je, dat zij daarin heel veel tijd nodig hebben om eigenlijk, en ik denk dat dat voornamelijk gaat gaan naar de health sector en dergelijke, dus wat dat special categories of data, ja, dat we wel naar een Europese speler zouden moeten gaan evolueren, maar daar spelen zoveel belangen in. Dat is denk ik ja, ver boven onze petten. Maar dat zou er dan wel op termijn, denk ik, wel nuttig zijn dat we daar iets hebben. Maar we zijn daarin gewoon als Europa veel te laat geweest. Hè. Laat ons een kat noemen en dan ja, lopen we daar nu achter de feiten aan en doen we dat met bepaalde regels. Het is ook duidelijk, hè. Europa maakt voor alles een regel. Belangrijk is, kunnen we hem dan ook controleren en garanderen. Hè? Dat is, maar ik vind het wel goed, hè, in die zin van, je moet als authority kunnen wel zeggen, we gaan een bakker en een beenhouwer en wat andere bedrijven gaan bekijken. Nee, die moeten helpen, assisteren en hun gewoon beter maken, dat ze die data beschermen. Maar we moeten wel zeker zijn dat met die data geen zaken gebeuren, à la Cambridge Analytica en andere zaken, of wat dat hoort, de Russische inmenging soms, of Chinese inmenging, Samsung TV's waar dat er chips in zitten die alles controleren, Google, wat is dat, de Google Assistant daar, die waar dat alle gesprekken worden, alle gesprekken worden gevolgd. Ja, dat noem ik wel de key priorities om die eerst eens echt uit te wassen ook. En dan denk ik dat er heel veel bedrijven heel veel werk en al heel veel middelen gestoken hebben om eigenlijk aan die regelgeving zo goed mogelijk en zo kwaad mogelijk te beantwoorden. Het is zeer recent, hè, wat dat daar al in gebeurd is. Het is maar 2016 en dan 2 jaar transitie. Laat ons een kat noemen. Die eerste 12, 14 maand is er extreem weinig gebeurd. Bedrijven moesten wakker worden daarmee. Maar vanaf iets voor 2018 tot nu zijn er altijd die budgetten, ik heb ze ook nog niet zien verminderen, ze stijgen ook alleen maar. En ook binnen andere departementen, wat je daar juist aangeeft, Seppe, data governance groeperingen, de data tribes en dergelijke, krijgen extra budgetten om dat soort van zaken te automatiseren, te bekijken en te zien dat ze daar antwoorden kunnen bieden.
Jan Maarten, om af te sluiten, misschien op een positieve noot, van welk advies zou jij nog willen meegeven aan onze luisteraars als zij denken aan privacy en GDPR? Wat zou je als advies willen geven aan hen?
Voor mij een heel belangrijk gegeven is dat de GDPR die er gekomen is, is eigenlijk iets dat uniform is, hè, binnen quasi-uniform met kleine verschillen in die landen in Europa. Waar dat we dus, ik heb het daar juist aangekaart, echt wel mogen gelukkig zijn dat er een standaard is, hè, tegenover de US, want dat is echt heel moeilijk om dat onder controle te krijgen. En voor mij, naar iedereen, en wat ik ook elke keer probeer uit te leggen, sommigen zeggen dat ik ermee moet stoppen, is die principes die daarin staan. En dat zijn er, we kennen ze, transparant, data minimization, purpose limitation, security of the data en dergelijke, van die effectief te hanteren. En die moet iedereen, dat moet echt in de DNA geraken van iedereen, van de kassier, van de receptioniste tot de CEO. En dat is, als ik iets doe, is het transparant. Hè? Heb ik daar ook het recht voor van dat te doen? Probeer ik zo weinig mogelijk data te vragen, de data die ik niet nodig heb. Ga ik naar de purpose limitation, ga ik het niet in één keer voor iets anders gebruiken? Ik heb ooit een CEO tegen mij zeggen dat ik zeg van, ja, hoe gaan jullie nu te werk met de data? Ja, we proberen zoveel mogelijk te verzamelen en later zullen we wel zien wat we daarmee doen. Mm-hmm. Ik zeg, ja, dat gaat GDPR veranderen. Nee. Dus je gaat moeten, voordat je iets lanceert, daarover nadenken. Je moet ook over je security nadenken. Contacteer ook je CISO, betrek die daarbij. Dat is, heeft dat ook een operationeel. Bekijk bij het onboarden van een provider dat je daar niet mee pieriken en polleken zit, maar toch iemand die deftige technical en organizational measurements kan voorleggen, een paar goede certificaten die daarom niet heiligmakend zijn, een ISO 27000 is niet heiligmakend, maar laat ons een kat en kat zijn, dan heb je daar toch al naar gekeken. Dus dat is daar bij een belangrijk principe. En die loopt dan in principe. Uw retentie, denk er eens over na. Heb je al gedacht, wat als dat stopt? Wanneer gaan we die data gaan deleten? Dus dat zijn die basisprincipes. Probeer die in het DNA te krijgen van gans uw organisatie. En dat zie ik dat meer en meer begint te lukken bij de bedrijven die ik werk. En dat mensen dat proactief gaan doen. En dan denk ik dat we heel veel stappen hebben bereikt naar een meer data-protected Europa en voor onze Europese burgers.
Super, dank Jan Maarten Willems. Dat was een zeer open en een zeer duidelijk gesprek met toch wat verduidelijking. Ik denk dat de luisteraars hier veel aan gaan hebben. Dus super, dank. Bedankt ook Seppe voor de vragen en de coördinatie. Dit was de SAI podcast rond privacy. Ik zou zeggen, kijk op onze website, kijk op ons YouTube-channel. En hou zeker in de gaten wat de volgende podcast zal zijn. Tot later.